Zin om op pad te gaan? Leukstetickets.nl gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op leukstetickets.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. We kennen inmiddels allemaal het glazen plafond, de term die doelt op de vaak onzichtbare barrières waar vrouwen op de werkvloer tegenaan lopen. Maar minder bekend is de glazen cliff en dat is een minstens zo ondermijnende belemmering voor vrouwen als ze eenmaal wel die top hebben bereikt. Bovendien kunnen niet alleen vrouwen te maken krijgen met zo'n glazen cliff, ook mensen van kleur of met een migratieachtergrond kunnen hier vanaf glijden. Wat is nou die glazen cliff en wat doet de overheid om seksisme en discriminatie op de werkvloer tegen te gaan? Nou, daarover ga ik het vandaag hebben met verslaggever Hassan Baharen. Goedemorgen, Hassan.
Goedemorgen.
En economieverslaggever Marieke de Ruiter is ook aangeschoven. Hoi Marieke.
Goedemorgen.
En wij hebben ook niet in de studio, maar wel via een verbinding, Hasna El Mouradi. Goedemorgen, Hasna.
Goedemorgen.
Freelance journalist moet ik zeggen, denk ik.
Ja, klopt.
Hassan, ik begin bij jou, want jij hebt deze week een interview gehad met een hoogleraar, Judy Mesman. En zij doet onderzoek naar die term die ik net al noemde, de glazen cliff. En voor mensen die daarna nog nooit van hebben gehoord, hoe zou je zo'n glazen cliff omschrijven? En hoe is die anders dan het glazen plafond of de glazen muur of de glazen lift, waarover ik het zo dadelijk ook nog ga hebben?
Ja, Mesman beschrijft de glazen cliff als het kwetsbaar moment dat een bedrijf of een organisatie, publiek of semi-publiek, iemand van kleur op een leiderschapspositie zet.
Ja.
Op het moment dat zo'n bedrijf, organisatie het zwaar te verduren heeft. Ze hebben heel veel leiders al versleten. Het gaat economisch niet goed. Er is veel gemorrel bijvoorbeeld onder personeel.
Ja.
En dan
stellen ze iemand aan van kleur bijvoorbeeld.
Vaak is dat het moment dat zo'n organisatie, dan wel bedrijf, denkt van we moeten het over een andere boeg gooien. We moeten iemand als leider hebben met andere kwaliteiten, met andere perspectieven misschien. Uit een hele andere hoek komt dan wat we al langer kennen binnen onze eigen wereld. Vaak lange tijd zijn dat dan vrouwen geweest en sinds een paar jaar ziet Mesman dat het ook mensen van kleur zijn.
Ja.
Dat kunnen ook vrouwen zijn natuurlijk.
Ja.
En die komen op een kwetsbaar moment. En het risico op falen is op dat moment is voor hun heel groot. En dus vandaar de term glazen cliff. Het risico dat ze ervan afvallen is groot, omdat ze niet in de meest gezonde omgeving komen. En Mesman heeft willen onderzoeken in hoeverre mensen van kleur die de afgelopen 4 jaar op directieniveau zijn benoemd, daarmee te maken hebben.
Ja, precies. Dus samenvattend is eigenlijk, je wordt aangesteld op een plek op het moment dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met een bedrijf, een organisatie. Ja. Dus eigenlijk sta je 1-0 achter. En dan vervolgens, dan werkt het misschien ook niet. En dan glij je van die glazen cliff.
Ja.
En wat gebeurt er dan vervolgens? Want wat voor conclusies trekken mensen daar dan vervolgens uit?
Wat Mesman mij vertelde, wat zij in ieder geval uit wetenschappelijke literatuur heeft kunnen opmaken. En veel wetenschap over de glazen cliff gaat vooral over vrouwen op leiderschapspositie. Is dat daarna bedrijven of organisaties denken van we hebben het anders proberen te doen met iemand. Dat werd helemaal niks. Laten we het gewoon houden bij het oude. En vaak komen ze dan weer uit op
een man. Ja.
Een witte man.
Ja, dus in het ergste geval is het een soort bevestiging van vooroordelen.
Ja, exact. Hè? Inderdaad. Ja, dus je setting them up to failure. En
precies.
Daarna de gemakzuchtige conclusie trekken van zoals het altijd is gegaan is de beste manier. Laten we het terug.
Naar het oude recept.
Hier op onze schreden, ja.
Ja. En deze Judy Mesman die jij interviewde, zij heeft, als ik het goed heb, 40 leidinggevenden geïnterviewd, gesproken.
Ja, ze heeft met 40-tal inderdaad diepte interviews gedaan. En dat zijn voornamelijk mensen van kleur in de publieke sector. En dan moet je denken aan cultuurinstellingen, onderwijskoepels, NGO's. Daar is ze vorig jaar mee begonnen. Zoals zij dat vertelde, ze was ergens en toen sprak ze iemand, een leidinggevende van kleur, die vertelde van ja, er gaat de laatste jaren, zeker sinds de Black Lives Matter protesten in 2020, hebben bedrijven het idee van we moeten ook op het gebied van diversiteit iets gaan betekenen. We moeten onze bedrijven beter laten aansluiten op de samenstelling van de samenleving. En er gaat veel aandacht uit naar mensen die om mensen binnen te halen, vaak dan op starterspositie. Maar ondertussen zijn er ook mensen van kleur die al langer meelopen in de organisaties en die ook in die run op diversiteit, zoals Mesman dat noemt, doorgestoten zijn naar leiderschapspositie. En dat is weer een hele andere dynamiek dan wanneer je net als iemand van kleur net een bedrijf binnenkomt.
Ja.
En diegene die zij sprak, die zei van daar is heel weinig aandacht voor. Dat was eigenlijk weer een soort hartekreet. En dat gaf Mesman het idee om daar verder onderzoek naar te doen.
Ja, dat herken ik ook wel. Want het gaat heel veel over bijvoorbeeld sollicitatieprocedures en mensen überhaupt binnenhalen in bedrijven. Maar hoe gaat het nou met mensen aan die top? Ja.
Hoe gaat het met mensen die al meters hebben gemaakt en opgeklommen zijn?
En wat voor worstelingen vertelde zij aan haar? Wat waren dingen die...
Als je het rapport leest, het is grotendeels niet echt hele opbeurende lectuur, omdat mensen vertellen heel veel over eenzaamheid die ze ervaren, want zo vaak zijn ze de eerste en ook de enige die op dat soort posities terechtkomen. Onbegrip waar ze op stuiten en ook toch wel hardnekkige vooroordelen waar ze ook mee te maken kunnen krijgen. Omdat zoals Mesman zegt, bij heel veel mensen ontstaat er toch een soort kortsluiting in de hoofden. Wanneer ze een directeur tegenover zich hebben die niet voldoet aan het standaardbeeld dat mensen hebben van een directeur. En dat het toch moeilijk is om directeurskwaliteiten, eigenschappen te linken aan
die persoon die ze tegenover zich hebben staan.
Die ze tegenover zich. Dus het is voor mensen, mensen leiderschapspositie van kleur, kan het heel lastig navigeren zijn in weet je, de perceptie die mensen van je hebben. Eén gang je directeurschap. Dus het kan een gevoel van eenzaamheid creëren. Een ander aspect wat heel nadrukkelijk ook naar voren komt in dat onderzoek, is dat omdat vaak mensen zijn die de nodige meters hebben gemaakt en een carrière erop hebben zitten, in de gesprekken met Mesman terugblikken en vertellen over wat ze ervoor hebben moeten opgeven om die plekken te bemachtigen. En wat zoals zij het beschrijft, van je hebt binnen heel veel organisaties heb je een witte norm, die vaak bepaald wordt door witte mannen. En dat zit in de grapjes die gemaakt worden. Het referentiekader dat je onderling hebt. Mm-hmm. En dat deze
taalgebruik.
Dat deze mensen al heel vroeg beseffen van, weet je, als je verder wilt komen, dan zul je wat jou tot eigen maakt, wat jouw eigen referentiekader is, je eigen culturele achtergrond, dat zul je op de een of andere manier moeten afzwakken. Of je moet het zelfs verloochenen in sommige gevallen. Zoals zij dat hebben ervaren.
Ja.
Dat je bepaalde aspecten van je identiteit of achtergrond, maar achterwege laat of niet ter sprake brengt.
En dan komt dan dus nog bovenop dit soort problemen, mensen vaak ook nog eens worden aangesteld in crisissituaties.
En ook nog eens inderdaad in crisissituaties.
Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt met niet hele opbeurende
lectuur. En dat vond ik zelf ook wel slikken, want je denkt je gaat nu een verhaal lezen over mensen die hebben het gemaakt. En het eerste deel vertelt veel over verlies en over zelfverloochening en wat ze allemaal hebben moeten opgeven om op die plek te komen.
Ja.
Maar dat benadrukte Mesman, en dat wil ik zelf ook hierbij benadrukken, is dat ze zelden ook zo'n inspirerende groep mensen heeft gesproken. Want dit zijn toch mensen die vanaf jongs af aan te horen hebben gekregen dat ze twee keer zo hard moeten werken om ergens te komen. Dat helemaal geïnternaliseerd hebben.
Ja.
En weet je, als je die positie wilt bereiken, dan moet je ook een ambitie en een drive hebben die niet iedereen gegeven is.
Dan moet je drie keer zo hard werken.
Drie keer zo hard werken. Ja. Dus dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Dus heel nadrukkelijk wil Mesman ook meegeven, het zijn geen zielige mensen. Dus dat wil ik er ook bij zeggen. Het zijn geen zielige mensen. Maar
ze legt wel een maatschappelijk probleem eigenlijk.
Exact, inderdaad. Ja. En het verpante was van dat het ook een eenzame strijd is. Dus van dat heel veel mensen die ze had gesproken, zoiets hadden van eindelijk kan ik over deze worsteling vertellen. Ja, met wie doe je dat als je niemand binnen je bedrijf hebt waarvan je denkt van die hebben een soort gelijke ervaring of die zouden het herkennen.
Ja.
Dus fascinerende lectuur.
Ik ga even naar Hasna, want die is dus ook aangesloten. Goedemorgen, Hasna. Jij schreef alweer een aantal jaar geleden voor de Volkskrant ook een stuk over de glazen klif. Dat ging toen nog specifiek over vrouwen, als ik het goed heb, toch, Hasna?
Ja, klopt. Dat was ook ingegeven door Theresa May. En iedereen kon wel aanzien komen dat zij op een gegeven moment van het glazen klif af zou donderen.
Ja.
En zo waren er een aantal internationale voorbeelden ook En dat was specifiek gericht op vrouwen. En eigenlijk ook allemaal wel witte vrouwen die ik aanhaalde als voorbeeld.
Ja.
Dus het idee dat de kleur daar dan nog een etniciteit een rol in zou spelen, daar moet ik heel eerlijk van bekennen dat ik daar op dat moment nog helemaal niet over had nagedacht.
Nee, want die glazen klif die volgt ook eigenlijk op het glazen plafond en de glazen muur. Ik had het dus net al over de glazen lift. Dat is wanneer je ziet dat je witte mannelijke evenknieën opeens een promotie krijgen en in een onzichtbare lift stappen en de volgende maand een positie boven jou hebben, zeg maar. en deze glazen klif ging in jouw stuk dus ook over vrouwen zoals Theresa May. Kortstondig premier, die wordt aangesteld of die ziet misschien zelf ook een kans in een situatie die eigenlijk gewoon onmogelijk is. Hè?
Ja, inderdaad, de Brexit kwam eraan. Niemand wilde Cameron eigenlijk opvolgen, want ja, hoe ga je dat in godesnaam aanpakken? Dus ja, ik denk dat zij wel een uitstekend voorbeeld is van iemand die dacht, nu kan ik doorstoten. Ja, maar toen toch niet.
Toch helemaal niet. En die term, hè, die werd, als het goed is, voor het eerst gemunt in 2005 door onderzoekers Michelle Ryan Alexander Heslem, staat in jouw stuk. Ja, wat onderzochten zij nou eigenlijk en hoe kwamen ze op die term?
Ja, ze onderzochten prestaties van heel veel verschillende bedrijven. En dan met name de benoeming van nieuwe bestuursleden. En dan keken ze naar bedrijven die op het moment dat die bestuursleden werden aangesteld, de 5 maanden daarvoor consistent, eigenlijk slechte resultaten hadden geboekt.
Ja.
En ze kwamen er toen dus achter dat soort bedrijven dan vaak dus vrouwen op leidinggevende posities neerzetten. Op het moment dat het dus 5 maanden lang slechter ging met het bedrijf, werden vrouwen naar voren geschoven om de boel weer op orde te maken. En het idee daarachter is eigenlijk wel fascinerend. Vrouwen worden dan volgens hen in ieder geval gezien als de moeders bijna, die de rotzooi kunnen opruimen, vrij letterlijk.
Ja, maar dat is vervolgens een veel lastigere taak dan op papier, die rotzooi opruimen.
Ja, niet alleen is het een lastige taak, maar als we naar leidinggevende posities kijken, dan worden daar vaak vrij masculine waarden aan opgehangen. Hè? Stevig moet je zijn, doortastend, sterk. En dat zijn over het algemeen waarden die we niet aan vrouwen toekennen. Hè? Ik noemde het al masculien.
Ja.
En het zijn ook geen waarden die komen kijken bij het opruimen van rotzooi per se. Dus het clasht in alle mogelijke manieren.
Ja. Ja. En vertelde net Hassan dat de hoogleraar die hij dus interviewde, die gebruikte dit begrip eigenlijk om te onderzoeken wat de posities van mensen van kleur nou zijn. Of wat zij ervaren als zij dus een leidinggevende positie krijgen. Herken jij dat, wat Hassan vertelt? Wat vind jij ervan? Ja, past deze term eigenlijk voor een grotere groep, laat ik het zo zeggen?
Ja, ik denk dat het heel goed is dat er op een intersectionele manier naar wordt gekeken. Dus dat ook kleur bijvoorbeeld wordt meegenomen. Want ik denk dat voor wat voor witte vrouwen geldt, misschien nog wel meer geldt voor bijvoorbeeld vrouwen van kleur of mensen die behoren tot een andere minderheid, zoals LHBTQIA+ gemeenschappen. Volgens mij wordt daar ook het een en ander over gezegd, over hoe je als persoon je zo moet aanpassen aan een bepaalde norm. Die in die top geldt om door te kunnen stoten. En op het moment dat je dat doet, verloochen je eigenlijk best wel veel delen. Er wordt heel veel van je gevraagd. Je kunt heel veel delen van jezelf moeten verloochenen om erbij te mogen horen. Dus je moet je heel erg gaan aanpassen aan een cultuur die eigenlijk dus niet op de echte jou zit te wachten.
Jij had het in ons vorige gesprek ook over code switching.
Ja.
Wat is dat?
Bij code switching, vrij letterlijk, verander je je taalgebruik op het moment dat je in een andere omgeving komt. Ik had dat bijvoorbeeld vroeger heel erg. Ik kom van Rotterdam-Zuid. En als ik dan daar het café binnenliep waar ik werkte, nou dan ging ik gewoon zo praten, want zo praat iedereen daar.
Dat heb ik jou nog nooit gehoord.
nee, en dat is, en dat is oprecht niet iets wat ik heel bewust deed. Maar waar mijn man me een keer op wees en toen dacht ik, oh verdomme, dat doe ik echt.
Ja.
En dat kun je dus in je taalgebruik doen, maar dat kun je dus ook doen in hoe je gewoon je handelen. Dus dat je je zodanig gaat aanpassen aan de omgeving waarin je je bevindt. En ik denk dat je dat aan de top misschien ook wel heel veel ziet. Je hoort het ook vaak over vrouwen die hogerop komen, dat ze zich aanpassen aan die masculine norm en dat ze, men zegt dan mannelijk gaan gedragen.
Ja,
dat ook mag zijn.
Hey, en jij noemde in jouw stuk allerlei voorbeelden van die tijd. Dus bijvoorbeeld Theresa May. Wat vind jij nou hedendaagse voorbeelden van vrouwen of mensen van kleur die op die glazen klif staan en op het punt staan daar vanaf te kukelen?
Nou, ik las dus dat Boeing een nieuwe CEO heeft, Stephanie Pope. En dat vind ik heel fascinerend, want het gaat heel erg slecht met Boeing. Ze zitten echt midden in een veiligheidscrisis. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het haar zal vergaan. En het is een beetje lullig om dat dan nu al te zeggen. Want de vrouw is net aangesteld en moet nog beginnen. En nu al wordt er geroepen, oh, pas op, pas op. En toch denk ik, dat is wel spannend. Een ander voorbeeld. Wat lastig is, is Claudine Gay, zij is voormalig president van Harvard, heeft daar maar 6 maanden gediend. Maar zij kreeg te maken met echt een cocktail van verschillende vormen van kritiek. Het ging over plagiaat, het ging over antisemitisme rondom de oorlog tussen Gaza en Israël. En van al die beschuldigingen is mij nog niet helemaal duidelijk geworden wat daar nou precies wat daar nou precies van waar is. En in Nederland hebben we denk ik Dylan Jesselgus. Je moet de schoenen van Rutte vullen. En dat zijn geen makkelijke schoenen, want die heeft hij heel lang geweigerd uit te doen.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd hoe het haar zal vergaan.
Ja, en dat is dan ook zo'n positie naar mijn gevoel waar heel veel mannen voor danken. Dat ze denken, ik zit deze wel even uit. Ik wacht wel weer totdat het mijn beurt is, toch Hasna?
Ja, precies. En dat is ook wat er in Groot-Brittannië gebeurde toen met Theresa May. Dat heel veel mannen dachten, laat me zitten. Als de storm is gaan liggen, dan wil ik wel...
Dan steek ik wel weer mijn vinger op. Ja.
Ja.
Nou gaat dit natuurlijk allemaal over vooroordelen. Eigenlijk over seksisme en racisme op de werkvloer. Marieke de Ruiter, jij bent economieverslaggever. Jij schrijft veel over die arbeidsmarkt. Welke maatregelen nemen werkgevers nou eigenlijk om glazen kliffen, glazen muren, glazen plafonds te voorkomen? Voor al die groepen die nu nog niet op gelijke wijze zijn verspreid over die boardrooms en die directies.
Nou, wat je eigenlijk heel erg ziet is dat er heel veel aandacht is voor de werving en selectie. Dus de sollicitatieprocedures. En dat is op zich ook logisch. Want als je kijkt naar de kansen die bijvoorbeeld mensen met een niet-westerse achternaam hebben bij sollicitatieprocedures. Ze hebben gewoon 40% minder kans om aangenomen te worden. Ja. Dus, en het is vrij concreet. Dus wat je ziet is, er wordt gekeken hoe kunnen we meer divers talent binnenhalen. En de reden waarom dat vaak niet gebeurt is omdat je mensen aanneemt die op jou lijken. Dus als jij veel witte mannen of alleen maar witte mensen hebt, dan is de kans dat je iemand aanneemt van kleur of een vrouw is een stuk kleiner. En iets wat bijvoorbeeld werkgevers doen is cognitieve tests. Dus niet meer met sollicitatiebrieven of cv's. Maar dat er tests worden gedaan om te kijken, wat zijn eigenlijk jouw vaardigheden? En op basis daarvan worden sollicitanten uitgenodigd. Dus dat is een manier om het te doen. Eigenlijk toevallig gisteren is in de Eerste Kamer een wet weggestemd die bedrijven zou verplichten om een objectieve sollicitatieprocedure in te richten. Het idee was dat bedrijven moesten bepaalde richtlijnen opstellen van hoe ga je zorgen dat je mensen aanneemt die niet op jou lijken, maar die echt objectief de juiste kandidaten zijn. En dat is in de Tweede Kamer is dat er eigenlijk geruisloos doorheen gegaan. Maar gisteren heeft toch een meerderheid van de Senaat gezegd van te veel administratieve lasten, dus we gaan het niet doen.
Ja.
En eigenlijk laat dat goed zien dat het voor het bedrijfsleven heel ingewikkeld is als de overheid zich gaat bemoeien met hun diversiteitsbeleid.
Ja.
Dat zag je ook bijvoorbeeld bij het vrouwenquotum. Maar echt
daar heb je ook veel over geschreven en daar was ook best veel weerstand tegen.
Absoluut, ja.
Hoe is het nu gesteld met dat vrouwenquotum?
Het interessante is dat tegenstanders van het quotum hadden verschillende argumenten. Eén daarvan was, we willen wel, maar we kunnen ze niet vinden. Er zijn gewoon niet genoeg vrouwen.
Ja.
Die blijken er gewoon te zijn. Er is onlangs door het...
Ze lopen gewoon buiten. Ja.
Het CPB heeft onderzoek gedaan naar het aantal bedrijven. Het gaat alleen over beursgenoteerde bedrijven trouwens. Het aandeel vrouwen daar was eerder 35%. En inmiddels heeft 82% van de beursgenoteerde bedrijven gewoon een raad van commissarissen die voor een derde uit vrouwen bestaat.
Ja.
Dus ze zijn er gewoon. Een ander argument was, misschien zijn de vrouwen er wel, maar zijn ze gewoon veel minder competent dan de mannen.
Ja.
Nou, ook daar is naar gekeken. Er is gekeken naar hoeveel managementervaring hebben ze, hoeveel bestuurservaring, wat is hun leeftijd en hoeveel MBA's hebben ze. dat is eigenlijk precies hetzelfde als voor de invoering van het kwotum. Dus ze zijn ook niet minder competent. Een pessimist zou ook kunnen zeggen, het zijn dus eigenlijk dezelfde soort vrouwen als dat er mannen waren. Dus er wordt niet meer diversiteit op andere vlakken aangetrokken. Maar ja, je kan dus eigenlijk zeggen dat alle argumenten die er tegen waren, geen hout snijden.
En is het nou ook een risico dat als je als vrouw een positie krijgt vanwege dat kwotum, dat je dan misschien toch ook weer van die glazen klif afkukelt? Omdat mensen dan denken, ja, je zit daar alleen maar omdat we een quota moeten vullen.
Nou ja, dat was natuurlijk altijd een beetje de angst dat vrouwen zich een excuustruus zouden voelen. Maar ik denk, wat een groot verschil is, is dat bij de glazen klif worden deze personen aangesteld eigenlijk op een onmogelijk moment. En dat is bij zo'n quotum natuurlijk niet het geval.
Ze hebben gewoon een veel betere kans eigenlijk.
Ja, ze hebben een eerlijkere kans. En ook het feit dat het niet één vrouw is, maar dat het gaat om een derde. Ja. Betekent ook dat je niet op basis van een soort N is één kunt concluderen, oh, deze ene vrouw of deze ene persoon van kleur heeft gefaald.
En je bent ook niet meer alleen.
Nee.
Als het goed is.
Je hebt wat dat betreft inderdaad meer macht. Er zijn ook wel stemmen opgegaan hoor in de SER, de Sociaal-Economische Raad. Die heeft destijds geadviseerd om met dat vrouwenquotum te komen. Daar zijn ook wel stemmen opgegaan om dat ook voor mensen met een migratieachtergrond te laten tellen.
Ja.
Maar dat is er niet doorheen gekomen. Dat werd toch als te fragiel gezien.
Zei Julie Mesman daar wat over? Zou iets als een quotum kunnen helpen om dit glazen klif probleem voor mensen van kleur bijvoorbeeld in leidinggevende posities tegen te gaan? Hassan?
Nou, ze noemde het niet expliciet een quotum. Wat ze wel meegeeft in haar aanbevelingen is dat als een organisatie besluit om op leiderschapspositie meer kleur in te brengen, om er wel voor zorg te dragen dat het niet bijeen blijft. Dat je dan ook zoveel mogelijk probeert om over de gehele linie iets meer diversiteit aan te brengen.
Ja.
Omdat het risico inderdaad bestaat dan dat alles wordt opgehangen aan die ene persoon en ook alle falen of succes dan helemaal gelinkt wordt aan de toevallige achtergrond van zo'n eenzame leidinggevende.
Ja, en dan kunnen mensen ook zeggen, kijk, ik ben kleurenblind, maar ja, deze persoon die voldeed gewoon niet.
Exact, ja. Inderdaad. Ja. Ja, voorkom je het N-is-één probleem.
Ja, en wat zijn andere manieren om dit soort problemen of deze glazen klif tegen te gaan? Hasna, heb jij vanuit jouw ervaring of vanuit jouw praktijk nog aanbevelingen?
Ja, ik vind wat Hassan net zei heel erg. Ik denk dat het belangrijkste is dat je op het moment dat iemand aangesteld wordt, ongeacht of dat er op een moment van crisis is of niet, maar dat je zorgt dat je binnen je bedrijf een bredere basis hebt. Maar ook dat ergens moet er een bewustzijn ontstaan binnen bedrijven, bij mensen, in de maatschappij, in de breedte denk ik wel, van dit fenomeen, maar ook van wat de gevolgen ervan kunnen zijn. En ik denk dat op het moment dat je weet, oh, we hebben alleen maar Peters gehad in het verleden als directeur en nu hebben we, Latoya, dat je snapt, dat is anders. Hm. We kijken anders naar Latoya dan naar Peter.
Ja.
En daarvan weet ik niet zo goed hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen, behalve door dit soort gesprekken te blijven voeren.
Ja,
dat is bijna één op één een van de aanbevelingen van Mesman. Dat je, als je hier aan begint, diversiteit of in ieder geval op leiderschapspositie, is dat je als bedrijf of organisatie ook gaat nadenken, maar wat betekent dat? Het is niet zomaar een vinkje ergens bij zetten, maar dat je ook wat introspectiever wordt als bedrijf of organisatie. En gaat nadenken van, hebben we de juiste omgeving om dit tot een succes te maken? Of brengen we iemand binnen en dan zeggen we van, weet je, fijn dat je er bent als diversiteitsquotum. Maar je hebt je aan te passen aan wat hier al verder rondloopt en de kwaliteiten of onze perceptie van hoe dingen gedaan moeten worden. Mm. En alles wat jou tot jou maakt of wat jouw kwaliteiten zijn, laat die veren maar los en neem onze kleur aan.
En ik begreep, zeg maar, echt diversiteit betekent gewoon aanpassing van alle mensen die erbij betrokken zijn. Ik heb was gehoord van een soort verandermanager en die vertelde dat hij bij een bepaalde bank meer vrouwen aan de top en mensen van kleur probeerde te krijgen. En dat daar ook heel veel weerstand van bijvoorbeeld ook weer vrouwen was. Want dat waren dan een bepaald soort vrouwen. Die waren, die hadden zichzelf opgeklommen door zich heel erg aan te passen aan een masculine setting. En die voelden zich nu eigenlijk bedreigd door deze nieuwe diversiteitswind.
Ja, herkennen zij hebben dat? Het ook zonder gedaan natuurlijk. Maar het is heel belangrijk om dat wel te doen. Omdat anders kun je mensen wel aan gaan trekken. Maar zijn ze ook zo weer vertrokken. Dus je hele organisatie moet zich... je hebt al die cursussen unconscious bias training en zo. Waar heel veel bedrijven nu hun werknemers op sturen.
Ja.
Maar het is heel belangrijk dat je in je bedrijf gewoon heel goed gaat kijken naar... Wat doen wij nu om mensen zich welkom te laten voelen? En je ziet bijvoorbeeld, er zijn steeds meer bedrijven die nadenken over diversiteitsverlof. Dus dat je niet alleen tijdens de kerst bijvoorbeeld vakantie kan opnemen, maar ook tijdens de Ramadan. Dus je moet echt zorgen dat je zorgt dat mensen niet alleen binnenkomen, maar ook binnen blijven.
Blijven, ja, precies. En om daarvoor te zorgen, dat zei Hassan net ook al, is ook bewustwording nodig. Maar nou vertel jij, Marieke, dat er gisteren dus een wet, dinsdagavond is er dus een wet. Weggestemd in de Eerste Kamer. Hassan had het ook al over die Harvard professor Claudine Gay, die na 6 maanden alweer kon vertrekken. En ik geloof, Hassan, dat er wel meer weerstand is in Amerika tegen dit soort diversiteitsdenken. Ik bedoel, is er sprake van een kleine backlash ook?
In Amerika, zeker in het discours, kun je wel stellen dat er een backlash is tegen wat daar dan wordt genoemd DEI. En dat staat voor Diversity Equity, dus gelijk, hoe zeg je dat? Ik weet even een goede
gelijkwaardigheid. Ik wil net vragen, gelijkwaardigheid. Wat is equity? Gelijkwaardigheid.
Ja, gelijkwaardigheid.
Ja. Dus niet gelijkheid, maar gelijkwaardigheid.
Ja, precies. Ja. Ja. Dankjewel, Asana. En inclusion. Dat is zeker sinds het ontslag van de Harvard-dean Claudine Gay, is die strijd echt in alle hevigheid losgebarst. Heel veel think pieces tegen het fenomeen DEI, zeker in wat conservatieve media.
En dat wordt dan soms ook geframed als een soort omgekeerd racisme, toch?
Als een soort omgekeerd racisme. En daar heb je twee miljardairs spelen daar ook gek genoeg de hoofdrol in. Eén is misschien wat in Nederland wat minder bekend, is Bill Ackerman. Maar een ander die daar heel luid zijn mening over verkondigt is Elon Musk.
Ja.
Die koppelt ook het streven naar meer diversiteit en inclusie ook aan het falen van Boeing om veilige vliegtuigen van de band te laten rollen.
Ja. Dus, die zijn te veel bezig
met diversiteit en daardoor vallen de vliegtuigen uit de lucht is.
Maar dat hoor je ook wel in Nederland, toch? Dat bijvoorbeeld, de Partij van de Arbeid GroenLinks te veel bezig zou zijn met diversiteit en daarom de verkiezingen verliest. Of wat wilde jij zeggen, Hasna?
Oh nee, ik wilde nog even inhaken op de Verenigde Staten. Want in de VS had je natuurlijk heel lang affirmative action als het ging om de universiteiten. Op het moment dat je een persoon van kleur bent of met een bepaalde andere dan witte etnische achtergrond, kon je bijvoorbeeld tot Harvard sneller worden toegelaten en dat soort zaken. En dat hebben ze afgeschaft. En dus die discussie, die backlash is wel zeker aanwezig daar. En ik heb het idee dat het hier, dat de kritiek vooral komt uit de iets conservatievere hoek, die het liever bij het oude wil houden, maar dat de progressieve hoek, mag ik hopen in ieder geval ergens, toch nog wel doorzet. Want het idee achter diversity, inclusion en equity is niet zozeer alleen we moeten meer vrouwen hebben. Maar het is eigenlijk heel simpel. De maatschappij is divers. En dat willen we weerspiegeld zien in bedrijven, in politieke partijen, et cetera. Omdat dat uiteindelijk dan iedereen heeft daar dan baat bij.
Ja, en waar ik me soms een beetje aan stoor is dat mensen dan argumenten opvoeren van ja, bedrijven die diverser zijn, die presteren beter. Die doen het beter. Dat is soms ook wel zo. Maar soms denk ik, al doen ze het even goed. Het gaat natuurlijk ook om een principe in deze samenleving dat iedereen gelijke kansen moet hebben, toch?
Ja, sterker nog, bij de publieke omroep jaren geleden hebben we een zo'n workshop diversiteit en inclusie gehad. En wat er toen werd gezegd is, oké, de maatschappij ziet er nu zo en zo uit. Over 40 jaar is de maatschappij voor meer dan 50% heeft dan een niet-Nederlandse etnische achtergrond. En als je hen wil bereiken, dan moet jouw bedrijf dat ook zijn. Dus het werd heel economisch gemaakt. Hè? Economisch gezien ben je eigenlijk een beetje gek, Henkie, als je niet zelf ook je bedrijf zo inricht.
Ja.
En ja, dat is waar, maar ik zou toch hopen dat we het meer vanuit een soort menselijk gevoel of zo er naartoe streven dan alleen maar om financieel gewin.
Ja, herken je dat, Marieke?
Ja, alleen je ziet dus wel gewoon dat bedrijven niet die maatschappelijke... Hè, ze zullen dat wel, ze zullen wel zeggen dat ze dat hebben. Maar je ziet gewoon dat alleen goede bedoelingen niet genoeg is. Want je hebt het vrouwenquotum, dus het dwingend vrouwenquotum voor beursgenoteerde bedrijven. En grote bedrijven hebben alleen een streefgetal. Dus zij mogen zelf bepalen wat zij vinden, wat een verre afspiegeling zou zijn van diversiteit in hun raad van commissarissen. En je ziet gewoon dat dat veel minder effectief is. Uit dat onderzoek van het CPB blijkt dat in die bedrijven die dus een streefgetal hebt, het aantal raden van commissarissen dat voor 1/3 uit vrouwen bestaat, is toegenomen van 33% naar 43%.
Ja.
Terwijl dat bij beursgenoteerde bedrijven die dus een dwingend vrouwenquotum hebben, is gestegen van 35% naar 82%.
Ja, dat is echt een enorm verschil.
Dat is een enorm verschil, ja.
En daaruit zou je kunnen afleiden dat dus harde maatregelen, dat de overheid eigenlijk wel echt moet ingrijpen, zeg jij. Misschien?
Ja, je merkt gewoon dat in dat geval wel de stok beter werkt dan de wortel.
Ja. Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage door Tieme Hageman. Eindredactie door Corine van Duin, Emilie van Kinschot, Pim Huberts en Julia van Alem. En ben jij een podcastfanaat? Schrijf je dan nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief op www.volkskrant.nl/podcastnieuwsbrief.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.